ook vanmiddag is onze hulp in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen en hij blijft van geslacht op geslacht trouw. Hij zal het werk van zijn handen nooit loslaten. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, door met elkaar te zingen vanuit de 65e psalm. En we doen dat omdat het eerste couplet over de Heere God spreekt als de grote hoorder van het gebed. En het zal vanmiddag gaan over het gebed van Daniël. En vandaar de keuze voor psalm 65. We zingen nu met elkaar het eerste en het tweede couplet. En straks na de geloofsbelijdenis het derde couplet. Op heel deze wereldgemeente komt de gemeente van Christus vandaag bijeen. En in verbondenheid met haar en ook in verbondenheid met de kerk van ons voorgeslacht gaan we nu ons christelijk geloof belijden. En ik wil jou vragen om stil met mij mee te zeggen in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren vanuit de Maagd Maria, die onder Pontius Pilatus heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij zal vandaar ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de gelovigen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen uit de schrift gaan lezen, gemeente, zullen we met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Grote en machtige God in de hemel, we zeggen u naam hartelijk dank dat u ons op onze levensweg wilt verzadigen en wilt voeden. Volgende week zondag, zo u dat geeft, door middel van brood en van wijn. En vanmorgen en vanmiddag, bijzonder dat u ons wilt voeden door de verkondiging van uw woord. En we danken u daar hartelijk voor, omdat we daar in uw goedheid en uw trouw zien. U kent ons en u weet ook wat we nodig hebben. En dat is de reden dat u ons zondag aan zondag de verkondiging van uw woord schenkt. En ook de sacramenten van doop en van avondmaal. U wilt ons zwakke geloof telkens weer opnieuw versterken. U wilt door de verkondiging van uw woord het geloof ook werken in ons hart. En als we dan tot u komen in het gebed, aan het begin van deze dienst, dan is het ons gebed dat dat ook vanmiddag mag gebeuren. Zoals u ons vanmorgen hebt gevoed door de verkondiging van uw woord, wilt u dat ook vanmiddag doen. En geef dan, Heere, dat we hier meer zitten dan alleen maar vanuit gewoonte, maar geef dat er ook werkelijk een verlangen is in ons hart. We zeggen nu ook heel eerlijk dat het verlangen, dat er niet automatisch is. Maar het leven van elke dag kan ons zo opslokken. En er is zoveel wat onze aandacht vraagt en onze concentratie. Dat het misschien wel zo is dat we op zondag moe zijn en uitgeput. En toch, Heer, u schenkt ons de zondag om tot rust te komen en om onze uitputting te boven te komen. Want wat u ons te bieden hebt in de verkondiging van uw woord, dat voedt ons meer dan eten en drinken. Heere God, u voedt ons tot in het eeuwige leven. Het is ons gebed dat u ons ook vanmiddag in uw genade wilt aanzien. Dat u de verkondiging van uw woord voor ons vruchtbaar wilt maken. Wilt u dan ook zelf, Heilige Geest, in ons midden zijn? En wilt u de woorden van de schrift voor ons hart openmaken, zodat ze ons zullen raken in hun diepte en in hun draagkracht? Geef dan dat we ook vanmiddag ons mogen verwonderen over wie u bent en over hoe u reageert op mensen die tot u spreken in het gebed. En dan danken wij u hartelijk dat we vanuit Daniël 9 mogen zien dat u een God bent die leeft en die reageert op het gebed van uw kinderen. En het is ons gebed dat u dat ook vanmiddag doet. Als wij u nu bidden dat u de opening van uw woord verzorgt. En als we u bidden dat we mogen merken dat u het zelf bent die tot ons hart spreekt. Heer, geef dat ook vanmiddag mag gebeuren. En dat in die zin de hemel ook laag mag hangen. Zodat we mogen merken dat u jezelf bent. En dat u onze redding en ons behoud en ons eeuwige leven op het oog hebt. Heer onze God, kom ons dan tegemoet. Schenk onze gezegende dienst hier in de kerk. Schenk het ook aan ieder die met ons verbonden is via kerkradio of internet. Wilt u wegdoen alles wat tussen u en tussen ons in staat? En u weet zelf wat dat is. Het kunnen onze zorgen zijn, maar het kunnen ook onze zonden zijn. Het kunnen onze twijfels zijn. Het kan ons ongeloof zijn. Heer onze God, neemt u weg wat tussen u en ons instaat. En maakt u zo ruim baan voor uw evangelie. En schenk onze gezegende dienst tot eer van uw grote naam. Want Heer, dat is toch uw bedoeling, dat ook vanmiddag uw naam zal worden geloofd en groot gemaakt. Door ons zingen, door ons bidden, door ons musiceren en door de verkondiging van uw woord. Geef u ons dan wat we nodig hebben. Schenk ons boven alles uw Heilige Geest. We bidden u dat, omdat we zonder u, zonder uw geest, niets kunnen doen. Hoort u dan ons gebed in Christus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen vanuit het Oude Testament, vanuit het Bijbelboek Daniël, daarvan het 9e hoofdstuk. In Garderen ben ik bezig met een serie preken over het Bijbelboek Daniël. En ik ben toegekomen aan hoofdstuk 9. En we lezen met elkaar vanaf het eerste vers. Daniël, hoofdstuk 9, vanaf vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. Namelijk 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en ik deed belijdenis. En ik zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, we hebben onrecht gedaan, we hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die ze tegenover u hebben gepleegd. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God, om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft, door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want we hebben tegen hem gezondigd. Het zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons, tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem heeft voorgedaan. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen, door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij heeft gedaan, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u, die uw volk met sterke hand vanuit het land Egypte hebt geleid en u een naam hebt gemaakt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd en we hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat het toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot spaat geworden voor alle die ons omringen. Nu dan onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want we werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde, van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik in mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen. En hij raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Als het gaat om de collecten, worden er nu 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. We zingen dan met elkaar ter voorbereiding op de preek en we doen dat vanuit Psalm 106. Psalm 106 is een psalm die heel goed aansluit bij het gelezen schriftgedeelte vanuit Daniël 9. En ons valt op in vers 4 dat het volk Israël belijdenis doet van hun zonde. Dat ze het niet afwentelen op anderen, maar dat ze zeggen wij hebben God op het hoogst misdaan. En vervolgens zingen we met elkaar vers 24 over God die nochtans met hen was begaan. Hij zag hun angst en hun tranen aan en hij dacht aan zijn gestaafd verbond. We zingen met elkaar vanuit Psalm 106 en daarvan vers 4. En vers 24. jongens en meisjes, hoe kun je zien dat iemand aan het bidden is? Hoe kun je zien dat iemand aan het bidden is? Nou, ik denk dat je zult zeggen, dat kan je zien als iemand zijn handen vouwt en zijn ogen sluit. Nou, dat klopt ook. En dat is in onze cultuur, is dat inderdaad een hele goede gewoonte om ons te concentreren op God. En om in onze houding ook iets te laten zien van eerbied en ontzag voor God. In de Bijbel zien we nog weer andere manieren als mensen aan het bidden zijn. De Bijbel zegt dat als je bidt, dat je dan je handen omhoog heft tot God. Of dat je juist knielt op de grond. Of dat je je ogen opslaat naar de hemel in verwachting naar Gods antwoord. Je kunt ook bidden in de Bijbel door te bidden in zak en in as. Want we gaan het vanmiddag hebben over het gebed van Daniël. En dan zegt vers 3 dat Daniël bidt in zak en as. Nou, wat is dat nou precies, bidden in zak en as? Nou, je moet dan denken aan een harig stuk kleed. En een Israëliet, die droeg dat dan direct over zijn blote lijf. En door zo'n zak over zijn blote lijf te dragen. En vervolgens te gaan zitten op de grond. En wat as over zijn hoofd uit te strooien. Liet een Israëliet zien dat hij verdriet had. En dat hij berouw had over zijn zonde. Nou, we zien vanmiddag ook Daniël bidden in zak en in as. Straks, gemeente, na de preek zingen we met elkaar vanuit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Het is een lied wat de jongens en meisjes zeker zullen kennen. En misschien heb je het wel als eerste op school of op de zondagsschool geleerd. Het gaat erover dat God ons geeft wat we nodig hebben. Al wat ons ontbreekt, schenk ik, zegt de Heere, zo u het smeekt. We zingen Psalm 81, daarvan vers 12. Ik mag u, gemeente, vanmiddag het woord van God verkondigen vanuit het gelezen schriftgedeelte van Daniël 9. En daarvan de kerntekst in vers 20 en in vers 21. En we zullen die versen nog een keer met elkaar lezen. Daniël 9, vers 20 en vers 21. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstorten voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, dat wil zeggen omwille van Jeruzalem. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen, en hij raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Tot zover de lezing van de tekst. De gemeente, het thema van de preek is gebed dat de hemel in beweging brengt. Gebed dat de hemel in beweging brengt. En drie gedachten om de preek beter te kunnen onthouden. We staan allereerst stil bij de aanleiding tot dit gebed. Vervolgens letten we op de inhoud van het gebed. Ten derde horen we het antwoord op dit gebed. Dus het thema is gebed dat de hemel in beweging brengt. En we letten allereerst op de aanleiding tot dit gebed. Vervolgens op de inhoud van het gebed. En tenslotte het antwoord op dit gebed. Gemeente van Christus, mag ik u, mag ik jou eens het volgende heel eerlijk vragen. Wanneer hebt u, wanneer heb jij voor het laatst zo gebeden, zoals Daniël hier doet? Wanneer hebt u, wanneer heb jij voor het laatst zo gebeden, zoals Daniël hier doet? een gebed waarin het je echt om de Heere God zelf te doen was. Waarin je vol was, om zo te zeggen, van zijn grootheid en van zijn goedheid. En waarin je tegelijk ook verslagen was vanwege je eigen kleinheid en ongeloof. Mag ik eens vragen, wanneer was het dat u, dat jij voor het laatst zo gebeden hebt? Ik zal u heel eerlijk zeggen dat het voor mij alweer een heel tijdje geleden was. En dat juist dit gebed van Daniël mij opnieuw op de knieën heeft gebracht. Want gemeente, moeten we vanavond, vanmiddag niet heel eerlijk zeggen dat onze gebeden zo heel vaak om onszelf draaien. En om onze vragen en dingetjes. Dat we vragen om geluk, om voorspoed, om zegen. Je vraagt om het halen van een examen, om de gezondheid van een vriend of vriendin. En begrijpt u me goed, ik zeg daar niks verkeerds van. Ik doe dat zelf ook zo. En toch zijn onze gebeden heel vaak niet heel egocentrisch gericht. In plaats van op God gericht. John White, een Engelse theoloog, schrijft in zijn boek Nader tot God het volgende. Het is een boek over bidders in de Bijbel. En hij zegt, egocentrisme, dat is in bepaalde fasen van de menselijke ontwikkeling een heel normaal verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan baby's die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar zegt hij, met de groei naar volwassenheid, ga je weer buiten jezelf kijken en krijg je oog voor anderen in je omgeving. Wel, zegt hij, zo zullen onze gebeden, naarmate we geestelijk volwassener worden, meer theocentrisch worden, meer op God gericht. Je verlangt erna om de stem van God te horen. Zegt hij, zou het gebed van Daniël hier in hoofdstuk 9 niet zijn opgenomen om ons daarin te onderwijzen? Om ons attent te maken op het gebrek aan Godgerichtheid vaak in onze gebeden. Dat we vaak zo naar onszelf toe bidden in plaats van naar God toe bidden. En gemeente, het eerste wat dan opvalt in dat gebed van Daniël, waarin je die op God gerichtheid ziet, dat is dat Daniël niet zomaar gaat bidden. Om zo te zeggen, in het wilde weg gaat bidden. Nee, vers 2 zegt dat lezen in de schrift hem ertoe brengt. Het is in de tijd dat koning Darius de Mede als onderkoning van Kores de Pers op de troon van Babel zit. Het is het jaar 539 voor Christus. En in die tijd leest Daniël in de boeken, zegt vers 2. De boeken, gemeente, dat zijn de profetieën van Jeremia. En die boeken zijn voor Daniël de manier om met de Heere God in contact te staan. En zijn wil en zijn weg te ontdekken. En uit de manier waarop hij tal van schriftwoorden aanhaalt in zijn gebed, niet alleen maar uit Jeremia, maar ook uit Deuteronomium, uit de Psalmen, blijkt dat Daniël heel goed thuis was in het woord van God. En als hij leest in de profetieën van Jeremia, valt er voor hem opeens licht over de tijd waarin hij leeft. Hij leest Jeremia 25 vers 11, waar de profeet zegt, deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat de koning van Babel en dat volk hun ongerechtigheid zal vergelden. Daniel leest Jeremia 29, vers 10, waar de Heere God zegt, pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar Jeruzalem. Nou, gemeenten kunnen zich voorstellen dat Daniel in Babel, als hij die woorden van de profeet Jeremia leest, dat hij enorm geraakt wordt door die woorden. Want Babel is inmiddels al als koninkrijk verslagen. En er zijn inmiddels 70 jaar voorbij gegaan sinds hij gevangen naar Babel werd weggevoerd. Het is duidelijk, de ballingschap loopt op een einde. En als Daniel het woord van God gemeente niet erbij had genomen, had hij dat nooit ontdekt. En wat doet Daniel dan als hij Jeremia leest? Nou gemeente, hij gaat dat met dat woord van God naar de Heere God zelf toe. Dat is waar je goed op moet letten vanavond. Dat Daniel niet zegt, nou ja, ik lees hier in Jeremia dat de Heere God heeft beloofd dat na 70 jaar aan de ballingschap een einde zal komen. Dus zal dat zeker gebeuren. En misschien had u dat wel verwacht, want zo is het toch. Dan kan hij toch tegen zijn volksgenoten gaan zeggen, nou die tijd van 70 jaar is over. We kunnen naar huis toe, naar Israël terug, want God heeft het gezegd. Maar gemeente, dat doet Daniel niet. Hij gaat juist bidden als hij die woorden van God leest. Hij gaat vragen om de vervulling van die beloften in Jeremia. Want Gods beloften gaan niet automatisch in vervulling. Dat herkennen we toch bijvoorbeeld bij het sacrament van de doop. En de drie enige God belooft in de doop aan ons en aan onze kinderen ontzaglijk veel. Maar het is niet zo dat je dan kan zeggen gedoopt en een punt. Nee, het is gedoopt en een komma. Want in het dankgebed van het doopformulier wordt dan vervolgens ook heel nadrukkelijk gevraagd of God die beloften die aan het kind zijn geschonken in de doop, of God die beloften ook wil vervullen. Wij bidden u, schenk ons uw genade en maak door de werking van uw Heilige Geest uw woord krachtig. En gemeente, zo gaat ook Daniel met het woord van God om. Nu hij de profeet Jeremia heeft gelezen, gaat hij niet werkloos zitten afwachten totdat het zal gebeuren wat God heeft beloofd. Nee, hij gaat juist bidden op grond van die belofte. Merkt u, Gods belofte die brengen tot gebed. En dat is niet alleen maar bij Daniel zo. Je ziet dat telkens weer in de schriften terugkeren. Gods belofte brengen tot gebed. Wat gemeente, dit bidden van Daniel, en daarom begon ik daar straks de preek ook mee. Dit bidden zoals Daniel, dat doe je niet vanuit jezelf. En vanuit jezelf kom je niet tot dit bidden van Daniel. Dan moet je als het ware toe gezet worden door de Heilige Geest. De apostel Paulus zegt in Romeinen 8, wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De gemeente is al niet heel erg herkenbaar. Ik zal u zelf heel eerlijk zeggen dat ik me nergens hulpelozer voel dan als ik moet bidden tot God. Want gemeente, wij bidden zo vaak heel egocentrisch. Zo gericht op onszelf, dat God moet doen wat wij hem voorleggen. Dat hij onze wensen, onze verlangens moet vervullen. Maar gemeente, als je zo gericht op jezelf bidt, dan verlangt dat het echte bidden en lezen uit het woord van God. Want je zou kunnen zeggen op grond van Daniel 9, dat de Heere God ons juist leert bidden op grond van zijn belofte. Gemeente, bidden, dat is dat je reageert op de woorden van God. Bidden, dat is dat je zegt, Heere God, hier zegt u het toch zelf. Dan kunnen wij daar heel erg veel van leren, toch? Van Daniel. Ik merk in gesprek met gemeenteleden dat wij het vaak zo moeilijk vinden om te bidden. En misschien herkent u dat wel. Dat je zegt van ja, ik kan vaak geen woorden vinden om te bidden. Of het is telkens weer dezelfde riedel die ik afdraai. Maar gemeente, heeft dat ook niet te maken met een gebrek aan kennis van de schrift? Heeft dat niet te maken met een gebrek aan leven vanuit het woord van God? Dat je om zo te zeggen wel bidt en misschien wel heel vaak bidt, maar dat je de Bijbel dichtlaat. En ik merk dat het eigenlijk steeds vaker gebeurt. Dat we wel bidden, maar de Bijbel dichtlaten. En gemeente, daardoor kun je niet terugvallen op wat de Heere God zegt in zijn woord. En ik was in dit verband heel erg geraakt door wat Henk Binnendijk heeft gezegd op een mannendag, 2 weken geleden. En misschien heeft u dat filmpje ook wel gezien op internet. Ik heb het ook op mijn Facebookpagina gezet. Henk Binnendijk die was in een baptistengemeente op een mannendag. Hij sprak daar tot 325 mannen. En toen vroeg hij aan die mannen hoeveel er elke dag uit het woord van God lazen. Een kwartier. En toen staken van die 325 mannen maar 25 hun handen op. En toen zei Henk Binnendijk heel scherp, en hij kan dat ook, hij heeft dat gezag ook. Toen zei Henk Binnendijk, als u dat niet verandert, dan heb ik geen hoop voor de kerk van Nederland. Dan zit u straks bij het programma Adieu God. En toen zei hij vervolgens dat het heel erg belangrijk is dat we niet alleen maar, om zo te zeggen, de kerkelijke omgang met God ontwikkelen, maar dat we ook een persoonlijke omgang met God ontwikkelen. En zei hij, dat kan niet dan dat je dat doet met het woord van God. Hij zegt, je kan alleen maar als je elke dag dat woord van God opent en dat woord van God leest en dat woord van God meeneemt in je gebed, dan alleen kan er een persoonlijke relatie met God ontstaan. Want gemeente, als wij het woord van God dichtlaten en als wij alleen maar onze eigen vrome gedachten of gevoelens naar voren brengen, dan hebben we geen enkele grond voor ons gebed. En gemeente, de Heer God heeft ons juist in zijn woord zo ontzaglijk veel beloften geschonken voor verschillende omstandigheden. En het is de bedoeling dat we net als Daniel die belofte, om zo te zeggen, voor God neerleggen. En dat is wat Daniel ons leert in dit gebed. Met andere woorden, als je dicht leeft bij het woord van God, dan krijg je daaruit vanzelf de woorden aangereikt om te bidden. En dan krijg je vanzelf ook stof tot bidden aangereikt. Want gemeente, als we het woord niet hebben, dan merken we dat we de woorden missen om tot God te spreken. En dat we ook de onderwerpen niet hebben om aan God voor te leggen. Het is om zo te zeggen, net zoals dat kinderlied zegt, lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. En dat kinderlied, jongens en meisjes, hoort het ook bij elkaar. Lees je Bijbel, daar begint het mee. En bid elke dag, opdat je groeien mag. Merkt u, het lezen uit de schrift, juist dat brengt je tot gebed. Dat is het eerste wat ons vanmiddag opvalt, de aanleiding tot het gebed van Daniel. En vervolgens gaan we naar de inhoud van het gebed van Daniel. Want misschien zou u op het eerste gezicht denken, nou, die Daniel, die heeft wel een hele lange aanloop nodig voordat hij met zijn eigenlijke vraag komt. Want zijn eigenlijke vraag aan God, die komt pas in vers 15 tot en met vers 19. En je vraagt je af, waarom is zo'n lange inleiding nou nodig? Vers 4 tot en met vers 14. Als er een belofte van God is, kun je daarmee toch tot God gaan. En dan kun je hem toch aan zijn eigen woord herinneren. Maar gemeente, is dat wel het goede beeld? Want vers 4 tot en met vers 14, dat is geen aanloop tot het eigenlijke gebed. Er is een schuldbelijdenis van Daniël. Want gemeente, Daniël beseft dat de belofte van God, dat er enkel genade is van God. Dat hij daar geen enkel recht op heeft. Het is zo diep ontroerend wat Daniël bidt in vers 5. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen. Dat zijn vier verschillende woorden voor zonde. Dat geeft ook iets van de diepte aan van de schuld. Gemeente, Daniël begint zijn gebed daar niet alleen maar mee. Als een soort formaliteit. Omdat er nou eenmaal bij hoort dat je je zonde beleidt. Nee, als je dat hele gebed doorleest, dan merk je dat daar een hele diepe toon zit van ootmoed. Van nederigheid ten opzichte van God. Je zou kunnen zeggen, Daniël, hij is diep onder de indruk van de heiligheid en de grootheid van God. Daniël voelt de zwaarte van de schuld. Dat zie je aan die verschillende woorden die hij in vers 5 voor zonde gebruikt. Hij doet het maar niet een beetje in het algemeen. Nou ja, we zijn al eenmaal allemaal zondaars. Hij heeft het over zonde als een misstap. Als onrecht, als een afwijking van Gods weg. Als opstand tegen God. En als vijfde woord noemt hij het woordje ongehoorzaamheid. In vers 6. Je zou kunnen zeggen, Daniël steekt steeds dieper af. Je zou kunnen zeggen, dat is de kern van de zonde. Niet luisteren naar God ongehoorzaamheid. Hij zegt in vers 6, het volk van God, dat luisterde niet naar de woorden van de profeten. De profeten riepen het volk op tot bekering, maar ze hoorden niet. De gemeente dan zegt Daniël niet, ja, dat was hun probleem, het probleem van mijn volk. Daar heb ik niks mee te maken, ik ben gelukkig heel anders. Maar gemeente, het is u misschien wel opgevallen dat Daniël het in zijn gebed telkens heeft over wij. En over ons. Hij zegt in vers 8, onze koningen, onze vorsten, onze vaders. Merkt u dat Daniël solidair is met zijn volk in de schuld voor God? En gemeente, wat is dat ontzaglijk eerlijk, vindt u niet? Wat is dit een gebed wat heel verootmoedigend is, wat je heel erg klein maakt voor God? Wij kunnen soms ook zo heel makkelijk zeggen, ja, dat het met ons land en ons volk zoveel slechter gaat dan vroeger. En dat het in de kerk ook niet meer is zoals vroeger. Maar gemeente, dat is nog lang geen verootmoediging en schuldbelijdenis zoals bij Daniël. Dat kan een algemene klacht zijn, waar je je met een diepe zucht van afmaakt. Of het kan een stereotype holle frase zijn, waar je niet echt wakker van ligt. Gemeente, de Heilige Geest, die gebruikt vanmiddag dat avondgebed van Daniël, om u en mij te leren wat echte verootmoediging is. Wat het betekent om echt klein te worden voor God. Dat je niet naar andere mensen wijst en hun slechtheid, maar dat je heel concreet je eigen aandeel erkent. Dat je zegt tegen God, ik was het zelf. Die heel bewust uw woord ongehoorzaam was. En die gewoon deed waar ik zelf zin in had. De gemeente, vullen u jij dat dan vanmiddag maar heel concreet in. Wat dat precies is, die zonde. Zoals Daniël dat hier ook heel concreet doet. Dat je je handen niet thuis hield. Dat je je ogen niet sloot voor wat je zag. Dat je je oren niet dicht deed voor wat je hoorde. Dat je je mond niet hield. Dat je je voet niet terughield van het kwaad. Jongens en meisjes, het is precies zoals dat andere kinderlied zegt. Bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oor voor wat je hoort. Bewaar je mond voor wat je zegt. Want er is er één die op je let en die luisteren naar het gebed. Kijk, gemeente, en dat is wat we van Daniël leren. We leren van Daniël om heel concreet te worden in onze schuldbelijdenis. We leren om niet zomaar anderen te veroordelen en onszelf te verontschuldigen. Door te zeggen, ja, dat kwam door mijn opvoeding of door mijn ouders of door mijn collega. Gemeente, we leren van Daniël om niet te kijken naar anderen. Om niet te zeggen zij, maar juist om te zeggen wij. Wij als land en volk en als kerk hebben gezondigd. Gemeente, ik geloof dat dit het is wat ons land en volk en onze kerk nodig hebben. Dat we net als Daniël op de knieën gaan voor God. En dat we ook heel concreet onze zonden voor God belijden. Onze zonden als land en volk. Als ik denk aan de slavernij in de 17e en 18e eeuw. Waarin zoveel slaven werden uitgebuit. Als ik denk aan het diepgewortelde antisemitisme. Met zijn 6 miljoen Joodse slachtoffers. Als ik denk aan de huidige abortuspraktijk in ons land. 100 kinderen per dag worden vermoord in de moederschoot. Als ik denk aan de manier waarop we omgaan met huwelijk gezinnen in onze samenleving. Dat we zeggen, God, wij hebben gezondigd. Niet die anderen, maar wij hebben gezondigd. Ook als kerk. Ook als protestantse kerk in Nederland stonden we open voor liberalisme en voor wetticisme, waardoor mensen de kerk hebben verlaten. Gemeente, dat is wat ik leer van dat gebed van Daniël. Dat ik ontdek dat het nodig is om voor God door de knieën te gaan. Om klein te worden voor God. En om onze schuld als land en volk en kerk voor hem uit te zeggen. En dat is de eerste regel, om zo te zeggen, van iedere opwekking. En dat is de eerste regel van iedere reformatie. Dat hij begint op de knieën. Dat hij begint met het belijden van zonde en schuld. U zegt, ja, maar als je jezelf zo duidelijk moet veroordelen, wordt je dan niet wanhopig? Nee, gemeente, lees u maar verder in dat gebed van Daniël. Dat is het tweede wat ons opvalt als het gaat om de inhoud van dat gebed. Dat is aan de ene kant een hele diepe schuldbelijdenis. Maar aan de andere kant is het ook een heel diep pleidooi op de barmhartigheid en de grootheid van God. En je ziet dat vanaf vers 15 in Daniël 9 gebeuren. Als Daniël zich gaat beroepen op de grootheid van God. Als hij in vers 9 en vers 18 zegt tegen God, we werpen onze smeekbeden niet neer op grond van onze goede daden, op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Merkt u dat Daniël de Heere God kent? Hij kent de Heere God als de God die zich in zijn woord bekend maakt als de barmhartige God. Gemeen dat woordje in vers 18, barmhartigheid. Dat is zo mooi en zo troostvol woord. Want dat woordje barmhartigheid, dat wijst op het innerlijk van God. Dat wijst op de bewogenheid van God die er in zijn hart is voor zijn volk. Hoe het volk het ook verbeurd en verzondigd heeft. En wij mogen als Nieuwtestamentische gemeente zeggen, die barmhartigheid, die is op zijn diepst zichtbaar geworden in Christus. O gemeente, in de komst van Christus. En in zijn lijden, sterven en opstanding zie je op zijn diepste hoe Gods hart klopt van liefde voor u en voor jou. En Daniël weet, er is vergeving. Er is vergeving voor ons land en ons volk bij God. En dat geeft Daniël hoop in zijn gebed. Want dat betekent dat er herstel mogelijk is, dat er vernieuwing mogelijk is. Dat de terugkeer naar het land Israël mogelijk is. En dat is iets heerlijks als je daar zicht op krijgt. Als je merkt dat de trouw en de genade van God groter zijn dan je eigen ontrouw en schuld. Je ziet dat bij Daniel heel goed terug in vers 19. Hij raakt er, om zo te zeggen, opgetogen van. Hij zegt, Heere, luister, Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer. Want over uw stad en over uw volk is uw naam uitgeroepen. Dat wil zeggen dat Daniel zegt tegen de Heere God, wilt u de tempeldienst weer herstellen in Jeruzalem? Wilt u Jeruzalem weer herbouwen? Want het gaat toch om uw naam en om uw glorie? Merkt u, Daniel komt pas aan het slot van zijn gebed tot zijn eigenlijke vraag aan God. Het is maar een klein onderdeel van zijn gebed. Het is eigenlijk heel anders dan bij ons vaak het geval is. Onze gebeden draaien zo vaak om onszelf, om wat wij willen. Maar Daniels gebed is gericht op wat God wil, op zijn eer. En op zijn naam. Merkt u dat het lezen in de schrift, dat voor Daniel stof tot gebed aanraakt. En dat hij ook gelijk ontdekt dat de grond voor dat gebed ligt in de barmhartigheid van God. Nou, tot nu toe hebben we twee dingen gezien. We hebben gezien wat de aanleiding is tot het gebed van Daniel. De belofte van God in Jeremia. Vervolgens hebben we gezien wat de inhoud van het gebed is. Een diepe schuldbelijdenis en een hartstochtelijk pleitooi op Gods barmhartigheid. En tenslotte letten we op het antwoord wat Daniel ontvangt. Wat gemeente, als Daniel aan het bidden is en zijn eigen zonde en zijn zonde van het volk beleidt, dan ziet hij in een visioen de engel Gabriel komen aangevlogen. En die engel Gabriel, die raakt hem in dat visioen aan. En onze tekst vers 21 zegt dat dat gebeurt omstreeks de tijd van het avondoffer. Dat is een negende uur voor een Jood. Dat is 3 uur in de middag. En geweten, dat was het gebedsuur van de Joden, 3 uur 's middags. Dan werd er een reukoffer gebracht in de tempel van Jeruzalem toen die nog niet verwoest was. En precies op dat moment ontvangt Daniel antwoord op zijn gebed. Vindt u dat niet heel wonderlijk? En Daniel is nog aan het bidden, zegt vers 20 onze tekst, terwijl ik nog sprak en bad. En terwijl hij nog aan het bidden is, verrast God hem al met een antwoord. Precies op het uur van het avondoffer. Alsof de Heere God wil zeggen, Daniel, ik heb je gebed gehoord. Er komt een nieuwe toekomst aan. Er zal een nieuwe tempel komen. Er zal een nieuw altaar komen. En dan moeten we zelfs het nog nauwkeuriger zeggen. Want het is niet alleen maar zo dat terwijl Daniel aan het bidden was, dat dan dat antwoord komt. Nee, vers 23 zegt zelfs dat de Heere God Gabriel er al op heeft uitgestuurd om dat antwoord over te brengen, toen Daniel nog maar net op zijn knieën lag. Hij zegt in vers 23, bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Gemeente, wat bijzonder, hè? Het is precies zoals de profeet Jesaja het zegt. Hij zegt, voordat ze roepen, zal ik antwoorden. En terwijl ze nog spreken, zal ik horen. Of zoals de Heer Jezus het zegt in het Nieuwe Testament. Hij zegt, uw Vader weet wat u nodig hebt nog voordat u hem bidt. En zo is het ook hier. Daniel ontvangt antwoord. Voordat hij is uitgesproken. Want gemeente, onze God kent onze gedachten. En hij proeft onze nieren. Je zou kunnen zeggen, voordat wij hem iets vragen, weet hij al wat we nodig hebben. En gemeente, wat is dat ontzaglijk bemoedigend, hè? Juist als je er misschien op dit moment wel zo heel erg mee topt. En dat je je afvraagt, hoort God mij wel? En doet hij wel wat met mijn gebed? Nou gemeente, dat mag je op grond van Daniel 9 weten. De Heere God antwoordt als ik tot hem roep. Hij antwoordt door zijn woord. Want hij verhoort het gelovige gebed in de naam van Christus. Gemeente, als ik bid om de vervulling van Gods belofte in mijn leven, dan zal de Heere God daar ook op reageren. We zien het hier in Daniel 9. God geeft een belofte in Jeremia. Hij doet Daniel die belofte begrijpen. Hij leert Daniel erom bidden. En vervolgens antwoordde hij ook op dat gebed. Gemeente, kijk aan je eigen gebedsleven eens op na. Herken je dit misschien? Zie je waar het in je gebed op vast zit? Dat je misschien veel te snel hebt gezegd, de Heere God hoort me niet en ziet me niet en reageert niet. Nee, ik zeg niet dat de Heere God altijd zo onmiddellijk antwoordt, zoals hij het hier doet bij Daniel. De Heere God laat je ook wel eens lange tijd wachten om te vragen en om te ontdekken of het je echt om hem te doen is. En de Heere God wacht ook wel eens om ons klaar te maken, om die gevraagde zegen te ontvangen. Maar gemeente, tegelijk is er ook niet de ervaring dat de Heere God ook een verrassend God is. Dat hij al vaak heel snel antwoordt, dat hij om zo te zeggen je gebed al verhoorde, terwijl je nog aan het bidden was. Ik hoop dat u ook die ervaring hebt en die ervaring kent. Dat je zegt van ja, ik was nog aan het bidden, maar God reageerde al op mijn gebed. En gemeente, dan is het ook vaak nog zo, dat je veel meer krijgt dan je aan God vroeg. Want zo was het ook bij Daniel. Daniel kreeg veel meer dan hij vroeg van God. En Daniel, die bidt tot God. Er komt een antwoord via Gabriel. En gemeente, dat antwoord dat staat beschreven in vers 24 tot 27. Ik heb dat gedeelte niet gelezen, omdat het moeilijkste gedeelte is vanuit het Oude Testament. En ik zou er ook een hele nieuwe preek voor over, een nieuwe preek voor nodig hebben om het te kunnen uitleggen. Ja, dat is nu te veel. Maar gemeente, het antwoord wat Daniel ontvingt is heel bijzonder. Daniel zelf bad om zo te zeggen om een einde aan de ballingschap. Op grond van Gods woord, 70 jaar, die zijn voorbij. En gemeente, dan krijgt Daniel een antwoord waarin het getal 70 inderdaad heel erg belangrijk is. Maar God heeft het daar over 70 jaarweken. Dat wil zeggen 70 maal 7 jaarweken. Dat is 490 jaar. En daarmee zegt hij gewoon Daniel, het is niet zo dat de ballingschap pas voorbij is na 70 jaar in ballingschap in Babel. Maar de ballingschap komt pas echt tot zijn eind. Als na 490 jaar Christus naar de wereld komt. Wel gemeente, in vers 26 gaat het uiteindelijk over de Messias. Die zal worden uitgeroeid. Dat is de komst van Christus waar daarover wordt geprofeteerd. En gemeente, zo antwoordt Gabriel op Daniels gebed. Het is een antwoord waarin Daniel veel meer krijgt dan hij vroeg. Daniel ontdekt de schuld en de zonde van mijn volk, die worden pas echt verzoend. En daar komt pas echt een einde aan als Christus naar de wereld komt. Kijk gemeente, en dat is iets wat heel belangrijk is om in het vizier te houden. Dat we vanmiddag door dit gebed van Daniel zicht krijgen op de komst van Christus, op de Messias. Want gemeente, door de komst van Christus is er ook de garantie dat onze gebeden worden verhoord. Want hoe eindigen wij onze gebeden? Wij eindigen onze gebeden toch met in de naam van Christus of om Christus wil. En gemeente, dat is de diepste grond als het gaat om de verhoring van ons gebed. God hoort ons en verhoort ons. Niet om iets van ons. Uiteindelijk ook niet om de diepte van ons berouw. Maar hij verhoort ons vanwege Christus, zijn Zoon. En gemeente, als je zo in je gebed pleit op het werk van Christus, dan zul je het merken dat de hemel voor je open gaat. En zul je het merken inderdaad, het gebed, dat brengt de hemel in beweging. Glorie aan deze God. Amen. Zullen we met elkaar gemeente gaan bidden en danken. Grote en heilige God, we komen tot u in het gebed. Om u hartelijk dank te zeggen. Dat gebed ook de hemel in beweging brengt. En dat u op het gebed wonderen doet. Ook geeft u niet altijd het gewenste antwoord. U geeft ons wel toekomstperspectief. Heer onze God, het is ons gebed dat u ons verlangen schenkt naar u en naar uw woord. Zodat we niet alleen maar bidden gericht op onszelf. Maar dat we bidden op grond van uw woord. Op grond van uw belofte. Op grond van uw toezeggingen. Op grond van uw verbond. En zo hebben we het zojuist toch ook gezongen. Opent uw mond. En hij eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Want Heer, alleen maar vanwege uw verbond met Israël. En uw verbond met uw gemeente. Vanwege het werk van Christus. Is er werkelijk verzoening en vernieuwing mogelijk. En als we dan tot u komen in het gebed vanmiddag, dan belijden wij u ook onze zonde en onze schuld. En dan verootmoedigen we ons over de zonde van ons land, ons volk en onze kerk. Wij bidden u om vergeving. Van de zonde van de slavernij in de 18e eeuw. Wij bidden u om vergeving van ons antisemitisme. Waardoor 6 miljoen Joden in Europa stierven. Wij bidden u om de vergeving van de zonde van abortus. Om vergeving van ons gericht zijn op onszelf. Op ons geld en goed, waardoor we zo vaak onze naasten in nood niet zien staan. Wij bidden u om vergeving van onze lauwheid en oppervlakkigheid. Dat we u niet dienen met een volkomen toegewijd hart. Wij bidden u om vergeving van onze zonde als kerk. Dat we als protestantse kerk zo verdeeld zijn. En dat we elkaar zo heel moeilijk kunnen vinden rondom uw woord. En rondom uw belofte. Heer, onze God, luister toch naar ons gebed. En vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons als land en volk en kerk. Bevrijd ons van de machten die ons omknellen. Bevrijd ons van onze zonden die we aan de hand houden. En vernieuw ons. Want Heere God, over uw kerk en over uw volk is toch uw naam uitgeroepen. En wilt u zo tot ons land en volk en tot onze kerk terugkeren. En wilt u een nieuw begin schenken. U bent toch niet veranderd. En u reageert toch op het gebed wat door uw kerk tot u wordt gebracht. Heer, onze God, ontfermt u zich over uw volk Israël. Geef dat ze mag zien dat in de komst van Jezus van Nazareth in Bethlehem de Messias, de Zoon van God, naar de wereld is gekomen. Wij bidden u voor de volken van deze wereld. In het bijzonder ook voor de volken in het Midden-Oosten. Geef dat ze mag ontdekken dat de God van Israël werkelijk een God is. Een God die niet vergeldt, maar een God die vergeeft en die een nieuw begin schenkt. Heer, onze God, laat uw koninkrijk komen. Met macht en met majesteit. En geef dat we tot die tijd dat uw koninkrijk komt. Als kerk zullen bidden. Zullen bidden op grond van uw woord. En geeft u ons dan ook de ervaring. Dat u een God bent die ons hoort. En die reageert op ons gebed. Heere God, doet u dat vanwege Christus, uw Zoon. Die een verzoening is van al onze zonden. Heer, onze God, leert u ons bidden, zoals Daniel deed. Geef dat we zo ook in de komende week van voorbereiding een biddende gemeente mogen zijn. En wilt u dan ook op het gebed wonderen doen van geloof en vernieuwing van ons leven. Heer, met minder kunnen we niet toe. Maar we mogen het bidden op grond van uw belofte. Op grond van uw grote barmhartigheid. Heer, onze God, gedenk ons in de komende week. Helpt u ons bij het werk wat we mogen doen. Bij de school die we mogen bezoeken. Wilt u ook het werk in de gemeente zegenen? Het werk van de broeders van de kerkraad. Het werk van dominee Pater. Heer, zegent u hem. Zegent u hen allen. Geef dat zo ook hier. Uw gemeente wordt opgebouwd in het geloof. Geeft u ons, Heer, veel verwachting van u, de grote hoorder van het gebed. Hoort u ook vanavond ons bidden. En aanvaardt u onze dank. Niet omdat we daar recht op hebben. Maar doet u het alleen vanwege Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen tot slot met elkaar, gemeente, vanuit de 147ste psalm. Psalm 147, en daarvan vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verwachten. en door zijn hand zich laten leiden. Ook als het tegenloopt, mogen wij toch gestadig op zijn goedheid hopen. Psalm 147, en dan van het zesde vers. U en jij mogen van hier gaan onder de zegen van God. Het woord wat u gehoord hebt bewarend in het hart. En daarover spreken met ieder die de ere op u en jouw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geven u en hij geven jou zijn vrede. Amen.